We zijn hier vanavond rondom de Bijbel bij elkaar. En ik denk dat het goed is als we de Bijbel erbij hebben. Nou weet ik niet wie er een Bijbel meegebracht heeft. Die hoeft er geen te halen, maar anders liggen er op die tafel. Arjan heeft er al heel wat voor de dag gehaald en het is een beetje te veel gevraagd om hem nou ook nog te vragen om ze overal uit te delen. Maar als iedereen nu zelf even een paar stappen doet. Ben je klaar, Max? Of moet je doen? Ik heet iedereen helemaal hartelijk welkom op deze avond, deze Centraal Verbandavond. In verband met het feit dat de verband niet in de gelegenheid was om deze avond te openen zoals hij normaal doet. En in verband met het feit dat de voorzitter van de Plus 23 vereniging vandaag ook moeilijk te bereiken was, hebben ze uiteindelijk mij maar benaderd met de vraag van zou jij niet willen openen? Ze zeiden dan heel beleefd u, maar daar heb ik dan maar in bewilligd. En dan hoop ik straks na de opening alles maar aan Edward en de vereniging die hij vertegenwoordigt over te geven in de hoop dat het dan ook verder afgehandeld zal worden zoals we dat de laatste tijd gewend zijn. Het is nu dit keer de beurt aan deze vereniging. Een vorige keer is het een andere vereniging geweest. Het is op zichzelf wel een mooie gedachte dat zo iedereen een keer op elke vereniging een keer een beurt krijgt. Ik ben heel benieuwd wanneer die jonge kinderen een keer een beurt krijgen. Dat zal heel wat wezen, hè Marije? Als jij dat hier moet regelen, hoe dat allemaal gaan moet en samen met een aantal van je leeftijdgenoten, zie je nou al tegenop zeker. Goed, we hopen op een mooie, fijne, zegende avond aan het begin van ons verenigingsseizoen. We zullen zingen. Met die een ander. Soms heb ik geluid van mezelf en soms heb ik geluid via de versterker, maar Psalm 91, het eerste. Oh, dat is nu al collecte. Oei.
Juda en een heidense koning, Nebukadnezar. Nee, dat is niet helemaal. Oog op deze jonge Daniël en zijn drie vrienden. Daniël moet op dat moment een jaar of 15 geweest zijn. Stel je eens voor, je bent 15 en op een dag krijg je via de post, toentertijd via een bode wellicht, een brief van het koningshuis met daarin de oproep dat je op het paleis moet verschijnen en dat je in dienst gaat bij de koningin in ons geval. Dit overkwam Daniël. Hij was uitgekozen om bij een heidense koning te gaan werken, weg van zijn familie of ouders, weg van de beschermende omgeving waarin hij zich waarschijnlijk bevond. Daniël die God vreesde, een oprechte christelijke jongere, kwam in een zeer onchristelijke omgeving terecht, heidens. God heeft echter een plan met elk leven. Kijk maar naar deze Daniël. Hij komt in het hol van de leeuw, om het zomaar te zeggen. Een wereld waar andere goden gediend worden. Een wereld van corruptie en losbandigheid. Een samenleving die ontstellend veel op de onze lijkt. We zeggen wel eens dat we in een geseculariseerde samenleving leven. Een postchristelijke samenleving. Maar we hebben echter al de kenmerken van een heidense samenleving. Wat wordt er nu nog rekening gehouden met wat God van ons vraagt? Denk aan alles wat kan en mag. Het meer godendom, een beetje New Age, een beetje occultisme, een beetje christendom, een beetje reïncarnatie. Het voelt goed, dus het is goed, oftewel het hedonisme. We zijn een heidensland geworden, omdat we alles mogen zeggen, behalve dat Jezus de enige weg, de waarheid en het leven is. Kunnen wij ons voorstellen hoe Daniëls geloof overeind bleef staan? Dat hij vast bleef houden aan zijn God in zo'n omgeving, in zulke omstandigheden? Je ziet bij Daniël, en dat ook toegepast op ons, waartoe hij en wij geroepen zijn en opgeroepen worden, namelijk om vreemdeling te zijn. Daniël was een vreemdeling omdat hij anders reageerde, anders dacht en anders handelde dan de mensen om hem heen. In vers 8 staat, Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met het voedsel van de koning en met de wijn. Met andere woorden, hij zou zijn geweten niet besmetten met het eten van onrein voedsel. De Galdeën aten namelijk van verschillende vleessoorten, zoals varkensvlees, hazen, vissoorten en vogels. Het voedsel wat God de Israëlieten verboden had om te eten. En het vlees wat ze wel mochten eten, hadden de Galdeën gebruikt om een goden mee aan te roepen, dus vooraf godische rituelen. En ook met de wijn waar de koning zelf van dronk, de beste wijn dus, daarmee zou hij zich niet verontreinigen. Dat was heel moedig van Daniël, want ten diepste ging hij in tegen het bevel van de koning. Hij begaf zich in gevaar, maar God neigde het hart van de hofmeester, dat deze toegaf aan de wensen van deze jongeling met zijn drie vrienden. Daniël hoorde bij het volk Israël, door het verbond, en was daarom mede apart gezet. Ook wij zijn apart gezet, omdat wij gedoopt zijn. En het gaat nog verder wanneer je de Heer Jezus volgt, hem liefhebt en dus naar zijn geboden wil leven en wandelen. En dat viel voor Daniël niet mee naar de mens gesproken, en dat valt voor ons ook niet mee wanneer we alleen maar om ons heen kijken. Als we zien naar het materialisme, het individualisme, het ieder voor zich, terwijl God van ons vraagt om oog te hebben voor onze naasten. De normen en waarden die er heersen tegenover Gods geboden. Het eigen wil is wet, oftewel de autonomie van de mens. Terwijl de Heere vraagt om alles van hem te verwachten en naar zijn wil te vragen. Kijk naar de liefdeloosheid, het egoïsme en ga zo maar door. Zijn wij als Daniël? Zijn wij vreemdelingen, christenen in de ware zin van het woord? Of zetten wij ook het hart op allerlei aardse dingen? Bekommeren wij ons ook ten diepste weinig om de mensen om ons heen? Stralen wij liefde uit? Want we moeten niet vergeten dat Daniël, al was hij een vreemdeling, wel een zeer gewenst man was. Dat hoeft niet los te staan van elkaar. Daniël had een nauwe relatie met zijn hemelse vader. Dus was hij dubbel vreemdeling, omdat zijn thuis in de hemel was, daar waar God woonde. Zijn gedachten waren op een hoger plan gezet, niet meer naar de aarde gericht, maar omhoog. Laat deze jongeling Daniël een voorbeeld zijn voor ons allemaal. En laten wij ook omhoog kijken en vragen, schenk ons uw geest, opdat wij deze wereld verzaken en als u zullen zijn, zachtmoedig en nederig van hart, heilig, onschuldig, afgescheiden en onbesmet. En zo wij iets begeren zullen in zijn naam, hij zal het doen, opdat de Vader en de Zoon verheerlijkt worden.
Nadat Maria net het vreemdelingschap van Daniël heeft behandeld, komen we nu toe aan het volgelingschap van Daniël. We lezen in vers 8 van het eerste hoofdstuk. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks. Hoort u, jij, het triomfantelijke dat daarin klinkt? Is dat niet geweldig? Ja, is het geen wonder? Een jongen van 15 zegt als woordvoerder van zijn drie vrienden, nee, tegen de duivel. En zijn ganse rijk en de machtige wereldheerser Nebukadnezar in kluis. Daniël zegt nee tegen alles in. U moet eens indenken in welke moeilijke positie de jongens verkeerd hebben. Ze zijn gevangenen, overgeleverd aan de willekeur van een machtige koning die om een mensenleven niet veel geeft. De rest van hun groep doet mee, broers, neven en vrienden. En misschien hebben die wel gezegd, och, wat geeft het als je van de tafel van de koning eet? We zijn nu eenmaal niet in Jeruzalem en hier gelden andere wetten. Ze hebben misschien wel verteld hoe lekker dat eten in Babel is. Daniël en zijn vrienden hebben verontschuldigingen genoeg. Wat steekt er uiteindelijk, en mede gezien de omstandigheden, voor kwaad in? Als ze dan toch weigeren, is dat geen natuurlijke zaak. Er ligt tenslotte veel aantrekkelijks in het aanbod van de koning. Meedoen zal hem geen windeieren leggen. Dat is plezierig voor het vlees dat van lekker eten en drinken houdt. Hoe komt Daniël er dan toe te weigeren? Vers 8 zegt, hij nam voor in zijn hart. Zo staat het in de grondtekst en dat moet niet weggelaten worden, zoals de nieuwe vertaling dat wel doet. Dat verklaart namelijk alles. Hier is maar geen goed voornemen van het soort waar de weg naar de hel mee geplaveid is. Hier is geen dwarsliggen vanuit nationalistische gevoelens en verzet tegen de overheerser. Het hart van Daniël wil niet mee op die weg die Nebukadnezar hem zo mooi voorspiegelt. En uit het hart zijn de uitgangen van het leven, zegt de spreukendichter. Zijn hart zegt nee. Daarom komt hij tot de keuze waar Mozes toe kwam aan het hof van de toenmalige wereldheerser in Egypte. Hij acht de smaadheid van Christus groter rijkdom dan de schatten van Babel. Net als bij Mozes is dat een zaak van het geloof. Daniëls hart zegt nee, want het heeft Gods stem gehoord. Mijn zoon, geef mij uw hart. Zijn hart zegt nee, want in zijn hart, zo jong als hij is, woont God met zijn genade in zijn geest en de vrezen van zijn naam. Wat een zorg van de Heer om zo vroeg in het hart van deze jongen de onberouwelijke keuze van het geloof te werken en hem zo voor te bereiden op een leven waarin het telkens weer aankomt op een geestelijk onderscheidingsvermogen dat alleen het echte geloof ontvangt. De Heer is voor Daniël meer dan Nebukadnezar, al heeft de laatste de schijn mee. Daniël heeft geproefd wat de tafel van de Heer te bieden heeft en het smaakt hem beter dan alles wat de wereld hem biedt. Gods werk triomfeert in Daniël. Daniël nam voor in zijn hart. Dat is waar het op aankomt. Ik wil dat graag met nadruk onderstrepen. Er zijn ook mensen die niet meedoen met de wereld uit gewoonte of uit traditie. Maar dat is niet genoeg. Als het erop aankomt, gaan ze door de knieën. Ze hebben geen vermogen om te onderscheiden wat van God is en wat van de wereld is. Ze missen ook de kracht om samen te blijven. Het hart beslist. Als in het hart God niet woont met zijn genade, als daar niet de Heilige Geest woont die aan Christus verbindt, dan houden we het niet vol. Het gaat om de hartelijke verbondenheid aan de Heere. Willen we staande blijven in het uur van de verzoeking. In je confrontatie met de wereld moet er een band zijn die trekt. Een band met God, zodat we niet meer zonder hem kunnen. Liever op de drempel van het huis van God dan lang te wonen in de paleizen van Nebukadnezar. Inderdaad, de psalmdichters wisten het wel. Maar dat waren dan ook mensen met een nieuw hart en een geheiligd inzicht. Waar gaat jouw hart naar uit? Van uw ontweren, zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Dat is hartsvernieuwing. Waardoor we het verschil leren proeven tussen de spijze die vergaat en de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Hebben wij zo'n hart? De Heere vraagt erom. Hij is ook gewillig het te geven. En wat blijkt het hier nodig te zijn om er jong om te vragen? We kunnen niet zeggen, we zijn maar één keer jong om ons daarmee te verontschuldigen voor het meedoen met de wereld en het eten van de tafel van de wereld. In de jeugd vallen ze vaak al de beslissingen voor de eeuwigheid. Uitstel kan niet leiden. Nu zitten we natuurlijk nog wel met de vraag naar de afloop van deze eerste confrontatie tussen wereldrijk en godsrijk. In het hart van Daniël heeft de Heer het dan wel gewonnen, maar wat zijn de consequenties? Want het wordt hier wel erg duidelijk dat wie aan de kant van God komt te staan, in de wereld heel erg alleen kan komen te staan. In de dagen van de profeet Elia mogen er dan nog in Israël 7000 zijn overgebleven die de knie voor Baal niet hebben gebogen. In de dagen van Daniël zijn ze nog maar met z'n vieren. In dat hele grote machtige Babel, hoe loopt deze botsing af? Vers 9, het eerste hoofdstuk, zegt een goede verstaander al genoeg als hij de eerste woorden gelezen heeft. God gaf Daniël genade. De Heere betoont zich een hulp in benauwdheden. Hij bewaarde hen niet voor Babel, integendeel. Hij gaf Jeruzalem, en dus ook hen, over in de hand van de koning van Babel. Maar hij bewaart hen wel in Babel. Dat blijkt hier heel mooi. Allereerst helpt de Heer Daniël en zijn vrienden door de harten te neigen van hen die over hen gesteld zijn. Dat is al een wonder. U merkt in vers 10 dat Aspenas, de overste van de kamerlingen, er niets voor voelt om Daniëls verzoek in te willigen om hun andere eden te geven. Hij is bang voor de gevolgen. En wie hoofdstuk 2 leest, kijkt daar niet vreemd van op. Het is een hachelijke zaak om een hoge positie te bekleden aan het Hof van Babel. Eén misstap kan je het leven kosten. Daarom valt het al mee dat de vier niet verwijderd worden uit de groep wegens revolutionaire neigingen. Uit veiligheidsoverwegingen had Aspenas dat gemakkelijk kunnen doen. Nog verwonderlijker is het dat Melzar, die blijkbaar weer ondergeschikt is aan Aspenas, toestemming geeft voor het experiment dat, vanuit zijn heidens gezichtspunt, bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Je moet immers al afvallen wanneer je als een gezonde jongen 10 dagen lang alleen maar groente eet die zo van het land komt en daarbij alleen maar water drinkt. Tussen haakjes, merken jullie wel dat hier de Joodse namen van die vier gebruikt worden als een bewijs dat de Heere lacht om de wetten en regels van de wereld? Merken jullie ook het geloofsvertrouwen dat van deze jongens, als ze zeggen, we proberen het. Ze zijn er kennelijk vast van overtuigd dat de Heere hen niet beschaamd zal laten staan, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt. God neigt harten van machtigen en overheden, dat is iets om te onthouden. Zou het gebed niet een machtiger wapen zijn dan het geweld van stakingen en de kracht van wapens? Maar de Heere helpt niet alleen, hij zegent ook. In 10 dagen tijd zien we de vier er duidelijker, gezonder en sterker uit dan de anderen, die zich te goed hebben gedaan aan de maaltijden van de koning. Dat moeten we niet in het alledaagse vlak trekken van het verschil tussen overdadig en ongezond eten enerzijds en vegetarisch en gezond eten anderzijds. Hier is de Heere aan het werk, die niet beschaamt allen die op hem hopen. Gebruiken wij het kookboek van Jeruzalem of van Babel? En is dat aan ons te zien? Wie de Heere vreest, overtreft de wereld lang niet altijd in verstand, maar wel in wijsheid en inzicht om te onderscheiden waar het op aankomt en de dingen van het leven te zien in de juiste verbanden en de rechte verhoudingen. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven.
Voor ons gaan zingen. Het eerste lied is Beveel gerust uw wegen. En daar zingen we het eerste, het vijfde en het achtste couplet van. En het tweede lied wat hij gaat zingen is Groot is uw trouw. Nu zijn er wat blaadjes uitgedeeld waarop het refrein van dit lied staat. Het is de bedoeling dat dan straks met z'n allen meegezongen gaat worden. Dus Corné die zal dan het eerste deel voor de rekening nemen en het refrein zullen we dan met z'n allen gaan zingen.
Daniël als vriend. Wie of wat heeft de hoogste plaats in ons leven? Een belangrijke vraag. Niet bij iedereen is direct zichtbaar wat het belangrijkste voor hem of haar is. Dit een grote tegenstelling tot Daniël. Wat in het leven van Daniël de eerste plaats heeft, daar hoeft niet lang over nagedacht te worden. Daniël, die de bevelen van de koning onder die van zijn God stelde, die zijn carrièrekansen niet alles bepalend liet zijn, die niet maatgevend liet zijn wat de gevolgen zouden zijn als hij datgene wat de koning vroeg niet naleefde. Zonder te wankelen verdroeg hij de stormen van tegenstand en vervolging. Hij was niet bang en soms, of misschien wel heel vaak, was hij niet bang om alleen te staan. Hij trok zich er niets van aan dat zijn motieven verkeerd werden uitgelegd. Slechts één ding stond hem voor ogen en dat ene was de eer van God, om zijn waarheid en de wereld hoog te houden. Dat deze levenshouding van Daniël ook consequenties had voor de keuze van zijn vrienden, staat met name in dit deelthema centraal. Hoewel Daniël midden in de maatschappij stond, is er toch sprake van een bepaalde afscheiding. Dat komt onder meer tot uitdrukking in de keuze van zijn vrienden. Daniël wilde leven volgens de wil van zijn God. En dat had ook gevolgen voor het eenvoudige feit met wie hij om wilde gaan. Het onderwerp van het afscheiden van de wereld was in de dagen van Daniël noodzakelijk. En onze dagen niet minder. Heel onze maatschappij kan, zoals in het eerste deelthema naar voren kwam, gekarakteriseerd worden als een heidense maatschappij. En in deze maatschappij hebben wij, of we het willen of niet, onze contacten en ontmoetingen. In het woord van God lezen we de oproep, onder meer in de Korinthebrief, gaat uit en scheidt u af. Waarom dit noodzakelijk is en wat het wel en niet inhoudt, zal in dit deelthema aan de orde komen. Centraal staat het gevaar van de goddeloze wereld met haar bewoners en de invloed van vrienden. Ten eerste kan gezegd worden dat de wereld met haar wereldse bewoners een groot gevaar vormen. Dit zou geïllustreerd kunnen worden met talloze voorbeelden. Om het kernachtig en duidelijk te formuleren, kunnen we echter volstaan met het citeren van een aantal bijbelteksten. Zo lezen we in Romeinen 12, en wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. De vormen van de wereld moeten we niet overnemen. Zelfs zaken die niet direct verkeerd lijken, kunnen een slechte invloed op ons hebben. Denk alleen maar in het teveel opgaan in bepaalde zaken. Een andere bijbeltekst in dit verband is in Jacobus 4 vers 4 te zien. Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap van God is? Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Een vriendschap wordt gekenmerkt door herkenning, door bepaalde overeenkomsten. Als die overeenkomsten groot zijn met de wereld, tekent dat direct onze houding tegenover God. Een laatste voorbeeld van het gevaar dat de wereld met haar bewoners vormt, vinden we in 1 Johannes 3. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. De wereld ziet geen waarde in het geloof en ziet de consequenties van een christelijk leven als een te grote beperking. Al de genoemde bijbelteksten geven een duidelijk beeld en een heldere boodschap. Telkens wordt erop gewezen dat de wereld een vijand van het christendom vormt. Dat er een grote tegenstelling bestaat tussen de vriendschap met de wereld en de relatie met God. Het is wel belangrijk te weten wat we moeten verstaan onder het afscheiden van de wereld. Toen Paulus zei, ga uit en scheid u af, bedoelde hij niet dat christenen hun aardse roeping op moesten geven. Hij bedoelde ook niet dat christenen alle omgang met andersdenkenden zouden moeten vermijden. In het Nieuwe Testament vinden we daar nergens een bewijs van. De Heer Jezus en zijn discipelen gingen gewoon naar een bruiloft. Naar een bruiloft waar een breed gezelschap aanwezig was. Ook hadden zij ontmoetingen met farizeeërs. Ja, ze deelden ook de maaltijd zelfs met hen. Geen vermijden van de wereld dus. Het gaat om ons gedrag. Hoe we in een dergelijk gezelschap functioneren en ons opstellen. Toen Paulus zei, scheid u af, bedoelde hij ook niet dat christenen zich zouden moeten terugtrekken uit de maatschappij. Dat zij zich een eenzaamheid zouden moeten afzonderen om te zorgen dat er ook maar de minste contacten met anderen zou zijn. De Heer Jezus zegt in zijn laatste gebed, ik bid niet dat gij hen uit deze wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart uit de boze. Christenen hebben een plaats in de wereld. Ze worden in de Bijbel voorgesteld als mensen die in de wereld leven, die hun plicht doen en die oprecht voor God leven, een leven van geduld en zuiverheid. Bovendien kunnen we de wereld ook in de meest afgelegen plaats niet buiten ons hart en gedachten houden. Volledige afscheiding zou dan ook zijn doel missen. Dat mensen invloed op elkaar hebben, komen we eveneens in de Bijbel tegen. In Spreuken 13 vers 20 lezen we: die met de wijze omgaat, zal wijs worden, maar die de metgezel is van de zotten, zal verbroken worden. Je zou kunnen denken aan het gegeven dat gezondheid niet besmettelijk is, maar ziekte wel. Gezondheid kan in deze uitspraak worden uitgelegd als de juiste Bijbelse levenshouding, terwijl met ziekte de wereldse levenshouding aangeduid wordt. En dat laatste is besmettelijk. Al in het begin van de Bijbel, direct na de schepping, zien we dat Eva Adam beïnvloedt om van de verboden vrucht te eten. Zoals het negatieve nagevolgd kan worden, kan er ook een positieve beïnvloeding zijn. En die komen we bij Daniël en zijn vrienden tegen. Daniël en zijn vrienden die oprecht leefden, die geen dingen voor elkaar behoefden te verbergen, die herkenning bij elkaar vonden als het om de meest wezenlijke zaken ging. Ten slotte, als algemene regel kan gezegd worden dat het de gewoonte van de mens is om met de stroom mee te gaan, als anderen te doen, met de omgeving waar je verkeert mee te gaan. Het kan dan ook moeilijk zijn om tegen de stroom in te gaan, maar als je het tegen de stroom ingaan met anderen kunt delen, is dat bijzonder waardevol. Dit kan tot uitdrukking komen in het gezamenlijk onderzoeken van de Bijbel wat de Bijbel over bepaalde situaties zegt. Iets dat bijvoorbeeld op verenigingsavonden plaatsvindt, als de zojuist uit Spreuken aangehaalde tekst tot uitdrukking komt: die met de wijzen omgaat, zal wijs worden.
Daniël leren we in de Bijbel kennen als een vreemdeling, als een volgeling en als een vriend. In dat alles is hij, en daar gaat dit laatste deelthema over, een voorbeeld. Geschiedenissen als deze staan immers niet in de Bijbel als mooie vertelling alleen. Ze bevatten een tijdloze boodschap van de uiteindelijke auteur van die geschiedenissen, de eeuwige God. Als we Daniël als voorbeeld zien, concentreer ik me vanuit de geschiedenis zoals we die in de Bijbel vinden op drie dilemma's die anno 2003 vergelijkbaar zijn en waarin we onszelf kunnen herkennen. In de eerste plaats grenzen stellen. Dit dilemma wordt meteen duidelijk in het eerste hoofdstuk van Daniël. We hoorden er zojuist al het een en ander over. Daniël en zijn vrienden komen namelijk aan het hof om onderwezen te worden in de boeken en de spraak van de Chaldeeën. Het is dus de bedoeling dat ze zullen gaan denken, spreken en handelen naar Babels model. En tot op zekere hoogte doen ze dat ook. Ze maken zich die manier van denken eigen. Maar ze stellen een grens. Daniël en zijn vrienden weigeren namelijk om mee te eten van het koninklijk menu. De manier waarop daarover in de Bijbel wordt gesproken verraadt een voorzichtigheid en wijsheid die ook nu van groot belang is in het kenbaar maken van Gods geboden aan mensen om ons heen. Daniël laat geen demonstratief nee zien, maar gaat een gesprek aan met degene die voor hun voedsel verantwoordelijk is. Daarin is hij een voorbeeld. Hoe geven wij onze grenzen aan in het gesprek met mensen rondom ons, als we spreken over het leven met God en het belang van zijn geboden in taalgebruik, menselijke relaties en zijn dag? Daniël en zijn vrienden stelden die grenzen op een waardige manier en ze worden daarin gezegend. Ze blijken namelijk verstandiger en gezonder te zijn dan hun medestudenten. God zegent het stellen van Bijbelse grenzen. Het tweede dilemma is: wie dienen wij? In Daniël 1 komt dit dilemma eigenlijk reeds naar voren. Al loopt de geschiedenis goed af. Maar dat de consequenties ook anders kunnen zijn, blijkt uit Daniël 3. Daniël is dan nog aan het hof, maar zijn vrienden bevinden zich inmiddels elders in het land. Vanwege hun ambt zijn ze uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de onthulling van een standbeeld van Nebukadnezar. Ze hebben die uitnodiging aanvaard. Ze zagen dat blijkbaar als iets dat bij hun werk hoorde. Echter, op het moment dat gevraagd wordt het beeld te aanbidden, haken ze af. Hun laatste loyaliteit geldt namelijk niet de koning van Babel, maar de God van Israël. En ze deinzen daarbij niet terug voor de laatste consequentie, de vurige oven, die voor hen nog 7 keer heter wordt gestookt. De vraag die vanuit die geschiedenis op ons afkomt, is: wie dienen wij als er het uiteindelijk echt op aankomt? Van ons wordt geen knielen voor een standbeeld gevraagd. Wel ademt alles rondom ons de aanbidding van macht, van geld, genot en eigen belang. Waar kiezen we in laatste instantie voor als de consequenties echt onaangenaam zijn? Het verlies van aanzien, carrière-mogelijkheden, financieel gewin, vrienden of zelfs het leven? Wie dienen wij als we kunnen kiezen voor een heel aantrekkelijk aanbod dat een stap terug betekent in het dienen van God? Daarin heldere keuzes te maken en uit te vinden wat Gods wil is, is nog niet eenvoudig. En de geschiedenis van Daniëls vrienden in de vurige oven is daarbij een voorbeeld. Dilemma 3 komen we tegen in Daniël 6 en zou je kunnen omschrijven als: mag het geloof wat minder? We zouden ook kunnen vragen: hoe belangrijk is de persoonlijke relatie met God? Daniël bidt 3 maal per dag. Door zijn verhouding met God goed te houden, voorkomt hij dat hij in zonde valt. Niets valt er in moreel opzicht tegen hem in te brengen. Als collega's van hem iets zoeken om hem in opspraak te brengen, weten ze dat ze het moeten zoeken op het terrein van de wet van zijn God. Er gebeurt iets dat we eeuwen later ook terugzien bij Christus zelf, als Pilatus moet zeggen: ik vind geen schuld in deze mens. Daniël laat geen enkele wet zijn verhouding met God verstoren, ook niet als de leeuwenkuil druigt. Wij leveren vaak gemakkelijk in op datgene waarmee God in ons hart wil werken. We zijn soms geneigd te beknibbelen op onze tijd van bidden, bijbellezen of het zoeken van gemeenschap met andere christenen als we druk zijn in het leven van alle dag. Daniëls leven is een voorbeeld in het geven van prioriteit aan het gebed, ook als de omstandigheden hem vragen om wat minder opzichtig zijn God te dienen. Zo is Daniël een evenwicht te vinden tussen 2 uitersten, waarin wij als christenen anno 2003 snel vervallen. Het ene uiterste is een vorm van wereldvreemdheid. Het is de levenshouding die we in de Bijbel zien bij de ballingen uit Israël. Zij treurden aan de stromen van Babylon. Het is een levenshouding die gekenmerkt wordt door droefheid over wat geweest is. Vroeger, toen had je, waar hoor je dat nu nog? Zo'n houding kan begrijpelijk zijn, maar is uiteindelijk meer gericht op onszelf dan op God. Het andere uiterste is wereldgelijkvormigheid. Dan doet onderscheid met de wereld om ons heen niet meer ter zake. We zijn immers verlost en geloven is een vanzelfsprekende zaak geworden. We passen ons aan de mentaliteit rondom ons met het argument dat we de Grieken een Griek willen zijn. Maar ook dan wordt de betrokkenheid op God zelf gemist. Er is echter een derde weg die boven wereldvreemdheid en wereldgelijkvormigheid uitgaat. Dat is Christusgelijkvormigheid. Als een soort schaduw vooraf zien we daarin iets in het leven van Daniël. Het is de houding van mannen en vrouwen naar Gods hart. Ze leven volkomen eigentijds, maar zijn tegelijkertijd ook volkomen met hun hart op de Heer gericht. Ze hebben een houding die gewenste mannen en gewenste vrouwen maakt van gewone mensen. Hun doelen en ambities worden namelijk gereguleerd door het spreken van God. Ze hebben net als iedereen moeilijkheden en vragen die hen soms neer kunnen drukken. Maar er is ook een zijde aan hun leven die door hun zorgen heen schijnt: de christelijke hoop. Het is die hoop die niet beschaamt. Het is die hoop die in hen is, waarvan ze, als het goed is, net als Daniël, bereid zijn verantwoording af te leggen aan een ieder die dat van hen vraagt.
is mij goed in droeve dagen, als het kruis de ziel bezwaart en het oog ontelbare zonden en veel bange zorg ontwaart, in de stilte, ver van mensen, neer te knielen voor mijn God, daar vertrouwend hem te klagen, drukkend leed en droevig lot. Het is mij troost in tegenheen, veel te zijn met God alleen. Het is mij goed in blijde dagen, als Gods liefde mij verkwikt, en de ziel vertroost met vreugde op het kruis van Christus blikt, in de stilte uit te spreken, ja te loven, God is goed, en aan hem het eerste tonen, dankbaar en verheugd gemoed. Het is mijn vreugd in zielsgenot, veel te zijn alleen met God.
Dus we wilden eigenlijk iets anders doen. Zo komen er een aantal kinderen naar voren die om de beurt een gedichtje voor gaan lezen. En nadat ze allemaal een gedichtje hebben voorgelezen, zal er een tekst te lezen zijn. Komen jullie maar.
Vrienden gaan en kregen van de koning een nieuwe naam. Dromen, daar liet de koning al snel Daniël voor komen.
Vrij eten kregen Daniël en zijn vrienden 10 dagen en zagen er nog gezonder uit dan de anderen. De hoveling en zijn mannen wisten niet wat ze zagen.
Feesten konden ze goed in het verre Babelrijk, maar Daniël en zijn vrienden deden daar niet aan mee. Want zij diende de Heere van het Hemelrijk.
Een engel bij de vrienden in de oven. De koning kon zijn ogen haast niet geloven. De mannen waren zelfs niet verbrand. Er was nog geen verschroeid haartje te vinden op hun hand.
Dat iedereen de God van Sadrach, Mesach en Abednego moest eren.
Niemand in het hele rijk mocht een ander God aanbidden dan de God van het Hemelrijk.
In het dal van Dura moest iedereen zich buigen voor het grote afgodsbeeld en het hele volk stond te juichen. Toch deed niet iedereen daaraan mee.
Anders dan anderen, dat werd wel opgemerkt, konden ze dat in Babel veranderen? Nee, want het was God die in hun harten werkt.
Niemand kon de koning zeggen wat de letters op de muur betekenen. Daarom werd Daniël geroepen en mocht het van de Heere uitleggen.
In die nacht werd Daniël geëerd. Er werd een erg belangrijk man, maar Belshazzar de koning leefde toen niet meer zo lang.
Een andere koning kreeg de macht, Darius was zijn naam. Deze liet Daniël ver boven de anderen staan.
De leeuw brulde in de kuil, die was bestemd voor Daniël. Dat was naar de koning zijn bevel. Maar de Heer sloot gelukkig de leeuwmuil.
Toen Daniël levend uit de kuil getrokken was, werd er een schrammetje gevonden en werden zijn vijanden erin gegooid, die door de leeuwen snel werden verslonden.
En weer moest de koning leren dat iedereen de God van Daniël moest eren.
Zo horen de geschiedenis van Daniël in het kort en hopen dat het zo voor iedereen duidelijk wordt.
Ijveren voor de Heere en hem alleen willen eren, durven uitkomen voor zijn naam, dan zul je nooit alleen komen te staan. Niemand kan er onderuit, God wil ons aller hart en wil dat we voor hem gaan leven, dan hoeven we zelfs voor de leeuwen niet te beven. Durf daarom een Daniël te zijn. Als jullie nou goed je letter omhoog houden, dan kan iedereen zien wat er staat. En dan willen we met elkaar nog een psalm zingen. Dat staat op de achterkant van jullie blaadje, dus mag je hem iets lager, anders kan je het niet lezen. Daar staat de psalm uitgetypt. Dat is psalm 99 vers 8. Dat zullen we met elkaar nog zingen en dan mogen jullie gaan zitten.
Anders hebben we altijd halverwege een pauze. Maar zo kan het ook dat je eerst het hele programma afwerkt en dat je daarna nog een ogenblik met elkaar in contact kunt komen. Op zichzelf een goed idee om het eens een keer zo te doen. We hebben een mooie indruk gekregen van het werk van die vereniging. Als ze zo altijd bezig zijn, dan heb ik het gevoel dat ze op een hele wezenlijke manier bezig zijn met het woord van God, zoals dat betekenis moet hebben en houden in ons persoonlijk leven, en de vrucht die het in ons leven mag hebben als de Heilige Geest het toepast in onze persoonlijke verhouding tegenover de Here, maar ook met allerlei antwoorden op diverse praktische vragen die op ons afkomen als je staat in het midden van de maatschappij en waar je je keuzes moet bepalen, waar je je prioriteiten moet stellen. En alles met elkaar in deze vier bijdragen die we dan zojuist gehoord hebben, heb ik heel wat teruggevonden van wat er denk ik ook in een echte, zuivere, schriftuurlijke verkondiging van het woord moet plaatsvinden. Het is mij vaker opgevallen als ik zo mensen bezig hoor op verenigingen, niet zozeer hier, maar ik ben natuurlijk ook wel eens ergens anders geweest. Dat je dan mensen dingen hoort vertellen waarvan je zegt van, is dat nou wel helemaal naar de schrift? Ik zal niet zeggen dat het openlijke dwalingen zijn, maar dat er toch wel eens dingen zijn waarvan je zegt, nou, ik weet het nog zo net niet. Dat is me vanavond echt helemaal in geen enkel opzicht gebleken. Afgedacht nog daarvan, want dat is nog maar heel gering als je geen afwijkingen van de zuivere leer tegenkomt en aantreft. Maar positief hebben we vanavond toch, dacht ik, ook allemaal een boodschap meegekregen. Een boodschap ten aanzien van de ware keus die er gevoed zijn in ons leven en de consequenties die die keus moet hebben, ook in onze dagelijkse levensgang. En laten we er dankbaar voor zijn dat deze geluiden in onze gemeente nog altijd gehoord worden, ook van de kant van jonge mensen. En laten we blijven bij deze waarheid die God aan ons heeft toevertrouwd. Laten we samen danken. Heere, we danken u ervoor dat we zo bij elkaar mochten zijn en dat we via de boodschap van het boek Daniël vanavond gewezen zijn op het noodzakelijke in ons aller leven. Want dat Daniël zich zo kon openbaren en dat hij deze standpunten in kon nemen en naar buiten toe ook durfde en kon uitdragen, ondanks zijn nog erg jonge leeftijd, dat was inderdaad omdat u het hem door uw Heilige Geest in het hart had gelegd. Anders kan het ook niet. Anders kan een mens wel heel halsstarrig zijn en dan kan hij het nog wel een poosje volhouden, maar toch tenslotte meegaan. Als het woord, als het zaad van het evangelie in de goede aarde valt, dan ligt er de belofte dat het wortels zal schieten en vruchten zal dragen. Dan is het niet zomaar weg. Dan hebben de vogels de mogelijkheid niet om het graan weg te pikken. Dan zal de zon van de vervolging, van de verdrukking het ook niet verschrompelen. Dan zullen de dorens er niet overheen groeien zodat het verstikt. Maar dan zal het naar uw eigen belofte ook blijken vruchtbaar te zijn. En dan komt het ook in de vruchten uit. Zo was het bij Daniël, zo was het bij zijn vrienden. En zo is het nog als u het werkt, Heer. Als het ons eigen werk is, dan gaat het wel weer over. En dan verdwijnt het wel. Als het mensenwerk is, als het maar oppervlakkig is, dan doet het uiteindelijk geen nut. Maar als het uw werk is, en om dat werk van u bidden wij u, ook voor ons, voor onze jonge mensen, voor onze kinderen, voor de opgroeiende jeugd, voor de ouderen, waar we ook staan, wat onze opdracht ook is, wat onze plaats ook is in deze wereld. En de een zal meer met de wereld, met de vijandige wereld in aanraking komen dan de ander. De een leeft beschermder dan de ander. Maar heren, al hebben we dan misschien niet eens zoveel te maken met de boze wereld om ons heen, als we onszelf leren kennen en als we de duivel een beetje leren kennen, dan weten we dat er ook nog een wereld in ons is en heel dicht om ons heen. Dan is er verleiding en verzoeking van alle kanten en uit het hart des. Dat woord in ons hart. En zorg ervoor, heren, dat het een goed geschikt gemaakt hart is. En dat het daar als in een goede aarde wortels kan schieten en opgroeien en vrucht voortbrengen. Ik heb dank voor de boodschap die vanavond tot ons kwam. Laten we het verstaan. En elke keer als uw woord komt, elke keer als we het bestuderen, elke keer als we ermee bezig zijn op onze verenigingsavonden, ook in het komende seizoen, laat het dan inderdaad vrucht mogen dragen, Heere. Zegen de arbeid van onze verenigingen, van al de verenigingen, voor onder de kinderen, onder de zondagsschool, op de jeugdvereniging, op de mannen- en vrouwenverenigingen. Heere, wilt u het gebruiken als een middel in uw hand om uw werk te doen en ons er iedere keer weer bij te bepalen dat het dat één ding nodig is en dat dat ene ook het alles vervullende is. Het blijvende, het eeuwige, het alleen waardevolle. En geef ons zo ook in ons gemeentelijk leven in allerlei facetten niet alleen onderlinge vrede en rust en eensgezindheid, maar bovenal het werk, het onmisbare werk van uw Heilige Geest. Uw naam tot eer. Vergeef onze zonden, Heere. En geef dat we nu, na afloop van deze vergadering, nog een goede mogelijkheid hebben om met elkaar contacten te hebben. En bewaar ons ook daarbij voor alles wat verkeerd is. Om Jezus wil. Amen. Ik denk dat ik namens u allen de vereniging die vanavond de presentatie had, hartelijk mag bedanken. En dat we elkaar een gezegend verenigingsseizoen willen toewensen. Ieder die leiding heeft te geven, met name aan hen denk ik, wijsheid en alles wat daarbij nodig is. En God zegene ons.
En er is nog gelegenheid om nog wat te drinken en een hapje met elkaar te gebruiken. Daar zal worden gezorgd aan de balie hier van de keuken. Dus iedereen is van harte welkom nog even na te blijven.